Zoals gezegd, ik ben werkzaam bij PSV. En jullie hebben op jullie manier allemaal te maken met het werven van talent, het behouden van talent en het ontwikkelen van talent. En daar zijn wij op een dagelijkse basis ook druk mee bezig. Dus ik hoop dat ik jullie daar een mooie inzage in kan geven hoe wij dat doen. En dat jullie daar zelf ook nog wat waardevolle lessen uit kunnen halen voor jullie eigen werkveld. De ambitie die we hebben bij onze organisatie is om talent te werven vrij van bias, zonder dat er een bias in zit. We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat er op verschillende onderdelen binnen ons selectieproces een bias insluipt. Het is een grote ambitie, er zal altijd enige vorm van bias in zitten, maar ik hoop jullie vandaag mee te nemen in het proces waar wij mee bezig zijn op het moment dat wij talent werven, of scouten in ons geval, en welke uitdagingen daarbij komen kijken en welke oplossingen we daarvoor hebben gevonden. Allereerst wil ik jullie meenemen in het verhaal, wat is ons probleem op het moment dat wij talent willen werven? Welke uitdagingen, waar lopen we tegenaan? En vervolgens, waar focussen we ons op het moment dat we talent werven en dat we het verder willen ontwikkelen? En welke oplossingen hebben we gevonden om die uitdagingen minder van invloed te laten zijn op ons selectieproces en op het ontwikkelen van onze talentvolle voetballers? Allereerst ons doel. We zijn een voetbalclub, dus we moeten zo goed mogelijk presteren op het veld. En dat betekent dat ons eerste elftal als doel heeft om zo goed mogelijk te presteren. En wij willen dan ook graag wedijveren met de Europese top. Zo hebben we dat als club geambieerd. Dat betekent op Champions League niveau. Dit jaar hebben we dat helaas net niet gehaald. Maar Champions League niveau is top 32 in Europa. Dat zijn eigenlijk de clubs waarmee we moeten wedijveren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De voetbalwereld is een beetje oneerlijk verdeeld. Als je kijkt naar een lijstje met de meest waardevolle clubs in de wereld, dan staan daar een aantal interessante namen tussen. Het zal misschien wat moeilijk zijn voor jullie om te lezen. Dat is expres, dan kan ik bluffen. Dan zeg ik, we staan er al tussen. Nummer 22, we zijn er. De realiteit is helaas anders. In het voetbal is het zo, er zijn heel veel verschillende factoren die bijdragen hoe rijk een club is. Onder andere tv-gelden, tv-deals die gesloten worden. Ik heb 4 markeringen gezet van clubs die hoog staan op de lijst van meest waardevolle clubs in Europa. Bijvoorbeeld Leicester City. Ik weet niet hoe het met de voetbalkennis in de zaal gesteld is, maar die staan op dit moment onderaan in de Premier League. Dus het zijn niet de allergrootste clubs van de wereld waarmee we moeten wedijveren, maar ook dit soort clubs hebben veel meer geld waarmee ze een hele grote zak geld kunnen neerzetten om het beste talent in de wereld op voetbalniveau te kunnen kopen. Dat is misschien iets wat jullie in je eigen werkveld herkennen. Als je bijvoorbeeld in de tech zit, dan kan het zijn dat Silicon Valley een hele grote zak geld neerzet en dat talent wat je zorgvuldig hebt geselecteerd, wordt weggekocht. Nou, dat is iets waar wij op een dagelijkse basis helaas ook tegenaan lopen. Bijvoorbeeld nummer 47, Burnley. Dat is een club die een heel stuk rijker is dan wij. Die zouden onze allerbeste spelers kunnen kopen. Spelen op het tweede niveau in Engeland. Dus het speelveld waarin we zitten is oneerlijk. En daar moeten we dus een oplossing voor vinden om alsnog te kunnen wedijveren met de Europese top. Want op financiën kunnen we niet mee. Daarom, binnen onze visie hebben wij uitgesproken, om levensvatbaar te zijn als club, zullen we ons eigen talent moeten opleiden, want we kunnen het niet altijd kopen. We zullen talent dus op een jonge leeftijd moeten selecteren, in ons opleidingsmodel gieten en ervoor zorgen dat we met de meest innovatieve technieken de beste voetballers opleiden, waardoor we een voorsprong hebben ten opzichte van clubs die een grote zak geld neerzetten. Onze ambitie is hier wederom vrij ambitieus. 75% van de spelers die wij willen opleiden, moet het eerste elftal halen. Nou, dat is een mooi doel om na te streven. In werkelijkheid ligt dat getal nu lager, maar we zijn er hard mee bezig elke dag in de jeugdopleiding om dat te verhogen. Dan komen we wel bij een volgende uitdaging. Want als wij als club talentopleiding nodig hebben om levensvatbaar te zijn, staan we voor het dilemma dat we jongens in onze jeugdopleiding op een jonge leeftijd binnenbrengen. Ook in Nederland moeten we concurreren met allerlei andere voetbalclubs voor de meest talentvolle voetballers van 10, 11, 12 jaar. En bij ons begint de opleiding op onder 13 niveau. Dat betekent dat we op 12-jarige leeftijd jongens opnemen in de opleiding. Bij meisjes is het op dit moment iets ouder, maar ook daar zullen we waarschijnlijk in de toekomst naar een jaar of 12 gaan. En het dilemma wat we daarmee creëren is dat de vraag, wat zegt huidig talent over potentie, heel moeilijk te beantwoorden is. Zeker in onze context, waarbij jongens en meisjes straks van 12-jarige leeftijd tot 20-jarige leeftijd bij ons in de opleiding zitten. En in die tijd best wel veel groeien. Om naar een cijfer aan te hangen, 2% van de talentvolle jeugdvoetballers in een opleiding van een betaald voetbalorganisatie, dat zijn er 32 in Nederland, dus niet de lokale amateurvereniging, slechts 2% haalt daadwerkelijk het betaalde voetbal. Dat betekent dus dat 98% van de talentvolle voetballers die op 12-jarige leeftijd instromen, uiteindelijk niet het juiste talent zijn gebleken en zich niet op de juiste manier hebben kunnen ontwikkelen. Dat zijn dus de uitdagingen waar we voor staan. En daarom hebben wij een jeugdopleiding ingericht waarbij we een aantal zaken nader bekijken om ervoor te zorgen dat we de meest talentvolle voetballers ontwikkelen. We hebben een aantal pijlers waar we op inzoomen, omdat we weten dat het belangrijke vaardigheden zijn voor talentvolle voetballers. Dat weten we omdat we bijhouden welke spelers het eerste elftal halen vanuit onze eigen jeugdopleiding. En we weten wat de scores zijn van de eerste elftal spelers. En dat is eigenlijk onze benchmark. Nou, ik zal op een aantal van deze pijlers wat verder inzoomen, maar het spreekt voor zich dat voetballers fysiek goed ontwikkeld moeten zijn, mentaal goed ontwikkeld moeten zijn, cognitief, ze moeten snel kunnen denken, hun lifestyle moet op orde zijn. Dus we hebben een aantal pijlers aan vaardigheden waarvan we het belangrijk vinden dat talentvolle voetballers ze hebben. En enerzijds willen we die identificeren en anderzijds willen we die verder kunnen ontwikkelen. Als ik op de eerste pijler voor vandaag inzoom, en een uitdaging waarbij we op een dagelijkse basis mee te maken krijgen, is dat op fysiek vlak. Over het algemeen is het zo dat we fysiek goede voetballers willen hebben. Ze moeten snel zijn, ze moeten sterk zijn. Dat weten we uit alle analyses die we doen op de data die we verzamelen. Maar, zoals ik zei, de jongens komen bij ons op 12-jarige leeftijd binnen. En we zien dat de fysieke vaardigheden de vraag, wat zegt huidig talent over potentie, beïnvloeden. Het is namelijk zo dat op het moment dat jongens bij ons van 12 tot en met 18, 19 in de opleiding zitten, hebben ze allemaal een individuele manier van fysieke groei. Die is niet lineair. Ze hebben allemaal een groeispurt ergens in die periode, maar die kan vroeg zijn of die kan laat zijn. En dat beïnvloedt ons proces ten opzichte van talentidentificatie en de ontwikkeling. Om dat wat zichtbaarder te maken, hebben we hier een lijst met de lengtes van alle onder 15 spelers van onze huidige onder 15. Dus dat zijn spelers van 14 jaar. En wat jullie kunnen zien, we hebben één speler die is 1,83. Ik ben zelf 1,84, 1,85, dus redelijk volgroeid voor een 13-jarige, 14-jarige jongen. En we hebben ook een jongen die is 1,54. Op het moment dat wij een hele reeks scouts langs de lijn zetten, is de kans vrij groot dat we de jongen die 1,83 is, meer vinden opvallen dan de jongen van 1,54. Simpelweg omdat hij natuurlijk gezien sneller is. En waarschijnlijk op zijn basis van zijn fysieke gegevens en zijn kracht anderen makkelijk voorbij loopt. Dus als we puur op vandaag afgaan, is het best moeilijk om in te schatten, oké, wie heeft nou de grootste kans om het eerste elftal te halen? En dat is het probleem waar wij op een dagelijkse basis tegenaan lopen. Dat zorgt ervoor dat de in- en uitstroom van het juiste talent, eigenlijk die 98% in de betaald voetbalorganisaties, soms niet de juiste in- en uitstroom is. Sommigen moeten misschien wat meer tijd krijgen en anderen moeten misschien wat minder tijd krijgen. De oplossing die wij daarvoor hebben geïmplementeerd binnen onze jeugdopleiding is dat op het moment dat wij talent met elkaar vergelijken en op het moment dat wij talent wegen, dat wij niet meer van een absolute norm uitgaan. We weten op fysiek vlak dat het belangrijk is om snel te zijn en op de 30 meter sprint minstens 4 seconden te rennen. Dat is vrij snel. Dat is een harde benchmark. Op het moment dat je daar boven zit, is het heel moeilijk om het eerste elftal te halen. Maar het is een absolute norm. En onze oplossing voor ons dilemma is dat we door onze modellen te hebben ontwikkelen, kijken naar relatieve normen. Om jullie daarin mee te nemen, is dit een van de zaken die wij op een dagelijkse basis doen. Hier zien jullie de fysieke groei van een speler bij ons in de opleiding. Onderin binnengekomen op 8,5-jarige leeftijd, dat is eigenlijk een voortraject van onze opleiding nog. En vanaf een jaar of 11, 12 komt hij daadwerkelijk in de PSV-opleiding. Elk bolletje wat jullie zien is een individueel datapunt van de lengte. Hiermee kunnen we heel goed in kaart brengen wat de individuele groeicurve is van een speler op het moment dat hij bij ons in de opleiding zit. Onderin zien jullie allemaal gekleurde bolletjes, oranje, geel, rood. Aan de hand daarvan kunnen we zien wat de groeisnelheid van de individu is van de afgelopen maand. Dus we meten één keer per maand de lengte en het gewicht van al onze spelers. En daarmee kunnen we dus inschatten, heeft iemand een bepaalde groeispurt al gehad? Is hij goed ontwikkeld? Of moet hij misschien nog komen? Want wat we ook doen is dat we de lengte van de ouders meenemen en daarmee een inschatting kunnen maken hoe lang iemand ongeveer gaat zijn. En dit is een van de innovaties die wij de afgelopen jaren hebben doorgevoerd in ons selectieproces, want hiermee kunnen we op een veel objectievere manier ons talent wegen. Want wat meten we dan? Zoals gezegd, we meten de 30 meter sprinttest, om te kijken hoe snel onze spelers zijn. En we meten ook hoe snel ze een bochtenparcours kunnen lopen. We weten dat zijn belangrijke vaardigheden om te hebben als een voetballer. Onderin zien jullie allemaal cijfers staan, maar vooral de kleuren zijn belangrijk. Waar we in het verleden onze onder 15 groep, dus de jongen van 1,83, zouden vergelijken met de jongen van 1,54, doen we dat nu niet op basis van hun daadwerkelijke leeftijd, maar op basis van hun relatieve leeftijd. De fase waar ze zitten in hun groei. Dat maakt dat als we in het verleden die vergelijking hadden gemaakt, dat we waarschijnlijk de jongen van 1,83 sneller hadden gevonden dan de jongen van 1,54. Maar die jongen van 1,83 moeten we misschien wel vergelijken met spelers van 2 jaar ouder. En die jongen van 1,54 met 2 jaar jonger. Op die manier kijken we dus naar een relatieve norm en wegen we eigenlijk op een individuele basis het talent. En daarmee halen we een stukje bias uit ons selectieproces. En dat maakt het ontwikkelproces, op het moment dat ze geselecteerd zijn, ook nog eens een stuk vruchtbaarder. Dat vraagt wel een aantal dingen. Want enerzijds moet je weten wat je meet. Je moet weten dat het belangrijk is. Wij hebben daar onderzoek naar gedaan en dat komt eruit. Je moet heel consequent meten, zoals gezegd. Het vraagt nogal wat. We hebben voor iemand die 8 jaar in de opleiding zit, 8 keer 12 datapunten. Elke maand moet hij weer onder de meetlat staan. En je moet dus op een individuele manier naar dat talent gaan kijken. Onze insteek is ook dat we met teams werken, maar het individu moet het eerste elftal halen. En daarbij speelt de rol van bij ons scouts, dat zijn onze recruiters, maar voor jullie in je eigen context, de rol als recruiter is juist om die gegevens te interpreteren. Want data bij ons is nooit leidend. We rekenen jongens nooit af op data. Het is ondersteunend in ons selectieproces en we moeten er vooral het gesprek over aangaan. Wat zien we? Iemand die 1,83 is en heel erg voorloopt in zijn groei, kan nog steeds waanzinnige fysieke voorwaarden hebben die ervoor zorgen dat zijn kans om het eerste elftal te halen vrij groot is. Dus de rol van ons, bij onze recruiters, onze scouts, is juist ook om in het proces aanwezig te zijn om de data te interpreteren en het te matchen met dat wat zij zien op het veld. Dat is het op fysiek vlak. Maar we doen nog een aantal andere dingen bij onze club om ons selectieproces zo goed mogelijk te maken. Een van die pijlers is voetbalcognitie. Zoals gezegd, spelers moeten sterk zijn, maar ze moeten vooral ook heel snel kunnen denken. Op een voetbalveld moet je heel veel informatie verwerken. Er komt van alles binnen en dat moet je op zo'n goed mogelijke manier zo snel mogelijk verwerken, zodat je de juiste keuzes maakt. We hebben voetbalcognitie daarom gedefinieerd als het proces waarbij spelers informatie in eerste instantie moeten waarnemen door hun zintuigen, dat wat ze zien, dat wat ze horen, dat wat ze ruiken. Vervolgens verwerken ze dat in hun brein en dat moeten ze weer doorvoeren naar motorische handelingen op het veld. En zoals gezegd, op fysiek vlak zijn de ontwikkelingen vrij ver. Maar dit is een nieuwe pijler in het voetbal. Het komt omdat het in het verleden moeilijk meetbaar was en het ook onzichtbaardere vaardigheden zijn. En wij hebben onszelf een aantal jaar geleden deze vraag gesteld. Welk stukje binnen onze talentenpuzzel missen we nou nog? Ja, dat iemand fysiek goed is of technische vaardigheden bezit, kunnen we zien. Kunnen we ook deels vrij objectief meten. Maar iemand die elke keer op de juiste plek staat en daarmee uit de problemen blijft, dat is eigenlijk een onzichtbaar talent. Nou, diezelfde vraag heeft Brains First zich ooit gesteld, vandaag hier aanwezig. Al een jaar of 6 tot 7 partner van ons, waarmee we eigenlijk op een innovatieve manier dat onzichtbare stukje talent binnen ons selectieproces tastbaar willen maken. Hoe doen we dat? Nou, we hebben een neurocognitieve testbatterij, zoals gezegd, ontwikkeld door Brains First. Spelers bij ons doen dat 2 keer per jaar. Een test op de iPad, 4 verschillende games, waarmee we de executieve functies van voetballers kunnen meten. Zoals bijvoorbeeld het werkgeheugen, hoeveel informatie kan je tegelijkertijd verwerken. We halen daar 8 variabelen uit, die eigenlijk samen te vatten zijn onder 4 hoofdvariabelen, namelijk de capaciteit die spelers hebben om informatie te verwerken, de vaardigheid die ze bezitten om vooruit te kunnen denken, kunnen ze anticiperen op verschillende situaties, of alleen goed reageren, en de snelheid en accuratessen waarmee ze simpele en complexe informatie kunnen verwerken en daar beslissingen mee kunnen maken. En op basis hiervan hebben we eigenlijk een onzichtbaar stukje, wat belangrijk is voor het worden van een profvoetballer, toch zichtbaar gemaakt. Op een dagelijkse basis komt dit rapport wat we hier hebben ontwikkeld terug. We delen dit met coaches. Dus los van het identificatieproces is het ook belangrijk voor het ontwikkelproces. Op het moment dat iemand niet veel informatie tegelijkertijd kan verwerken, is het misschien goed om individuele trainingsvormen daarop aan te passen. Als je bijvoorbeeld midden in een rondo staat, moet je meer informatie verwerken dan aan de zijkant. Nou, iemand die veel informatie kan verwerken, moet juist misschien wel uitgedaagd worden of soms wel juist aan de buitenkant gezet worden. Het is dus een focuspunt voor de training. Ook onze stagespelers, eigenlijk onze mogelijke nieuwe aanwinsten, die bij ons een week lang meedraaien, worden getest en die worden afgezet tegen onze eigen norm. En zo kunnen we dus inzichtelijk maken hoe weerhouden talent, wat we mogelijk willen binnenbrengen, zich tot wat we al hebben. En daarmee is het ook een antwoord op de vraag, is de investering in deze speler, los van een transfersom, kost het ongeveer 30.000 euro per jaar per speler om bij ons in de opleiding te zitten voor de club, is het die investering waard om in dit talent te investeren? We gebruiken het ook voor verder onderzoek, want wat jullie misschien ook wel in je eigen organisatie herkennen, we gaan steeds specialistischer te werk en de vereisten per positie worden ook steeds specialistischer. Wij leiden allemaal voetballers op. Het is vrij simpel om te zeggen, ze rennen allemaal achter de bal aan, behalve de keeper misschien. Dus ze moeten allemaal ongeveer dezelfde vaardigheden bezitten. Dat klopt, maar we komen er steeds meer achter dat unieke posities op het veld unieke vaardigheden vereisen. En daarmee komen we nog weer tot een uitgebreidere puzzel van ons selectieproces en de identificatie van ons talent. Want iemand die in de as van het veld staat, moet misschien wel meer informatie kunnen verwerken dan iemand die aan de buitenkant van het veld staat. Dus op die manier kunnen we steeds specifieker in kaart brengen welke vaardigheden verschillende spelers bezitten. En dat geeft ons dus een andere kijk op talent dan dat we tot nu toe altijd hebben gehad. Alleen naar technische vaardigheden, tactische vaardigheden of fysieke vaardigheden kijken. Laatste pijler waar ik jullie in mee wil nemen is de persoonlijkheid. Want ik heb het tot nu toe vrij veel over data gehad. En dan denk je, ja, komt er ooit nog een keer een mens in het proces aan te pas? Zeker. Louis van Gaal, onze huidige bondscoach, die heeft ooit al een keer het totale mensprincipe geïntroduceerd. En die gaf al aan, je moet de mens achter de sporter of het talent leren kennen. Om een inschatting te kunnen maken of iemand talentvol is, maar ook om diegene zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wat we uit onderzoek weten is dat motivatie cruciaal is voor ontwikkeling. Dus op het moment dat we talent geselecteerd hebben, moet het gemotiveerd zijn. En die motivatiebronnen binnen het voetbal die zijn heel verschillend. Er gaat vrij veel geld in om, dus er zit altijd een bepaalde extrinsieke motivatie in. En daardoor valt de intrinsieke motivatie soms weg. Dat is best een uitdaging. Daarom weten we dat we plezier en succesbeleving zoveel mogelijk moeten stimuleren. We hebben daarom een programma opgezet waarbij we uitgaan van het individu. Zoals gezegd, die jongen van 1,54 in het voorbeeld, die zal soms met een lichting jonger mee moeten trainen om toch zoveel mogelijk succesbeleving te ervaren. En die jongen van 1,83 met een lichting erboven. Wat daarbij ook heel belangrijk is om te melden, is dat de manier waarop wij ons talent op dit moment benaderen, is dat we al de pijlers meenemen, maar we focussen ons op wat we noemen de uitblinkende vaardigheden. We hebben gezien van alle spelers die doorstromen naar ons eerste elftal, dat iedereen één vaardigheid bezit die exceptioneel is. Je kan exceptioneel snel zijn, je kan exceptioneel veel informatie verwerken, of je kan een exceptionele mindset hebben en mentaal niet te breken zijn. En waar we in het verleden wel eens dachten, we willen de ontwikkelpunten zoveel mogelijk ontwikkelen, iemand die niet snel is, proberen iets sneller te maken. Maar inmiddels zien we dat door te focussen op een uitblinkend vermogen, de kans dat talent zowel in succesbeleving komt als zich zo goed mogelijk ontwikkelt, zo groot mogelijk is. En daarvoor moeten we wel een stukje van de mens kennen achter de sporter. Dat doen we door een vragenlijst af te nemen met alle problemen die komen kijken bij het zelf invullen van vragenlijsten waar we ons bewust van zijn. We hebben een combinatie van verschillende vragenlijsten ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Groningen. Dat zijn gevalideerde vragenlijsten die eigenlijk een inzicht geven in de belangrijkste motivatiecomponenten van een individu. Waar haalt diegene nou zijn motivatie uit? En zoals gezegd, bij ons is data ondersteunend. Dit is nooit een selectiecriterium, maar het is wel heel belangrijk om te weten op het moment dat ik tegen een jongen zeg dat hij heel veel motivatie kan halen uit ons waanzinnige krachthonk. En ik kom erachter dat het hem eigenlijk helemaal niks uitmaakt dat wij een krachthonk hebben. Dan moet de focus ergens anders op komen te liggen. En dan kunnen we er nog zo aan gaan trekken, maar waarschijnlijk zal diegene daar niet gemotiveerd door raken. Iedereen heeft zijn eigen motivatiebron en met een vragenlijst proberen die inzichtelijk te maken. In die vragenlijst komt ook een heel persoonlijk stuk terug. Wat voor familie zit erachter? Wat voor familiestructuur zit erachter? Allemaal aspecten waar we op in kunnen zoomen om het gesprek zo goed mogelijk aan te kunnen gaan met ons talent. En om ervoor te zorgen dat als we het eenmaal geselecteerd hebben, dat we ze zo goed mogelijk mee kunnen nemen in hun ontwikkeling. Een van de innovaties die we daarin hebben ontwikkeld, die ik heel leuk vind om te delen, is dat we in ons kantoor, eigenlijk het kantoor waar spelers komen voor individuele gesprekken over hun persoonlijke ontwikkeling, hebben we een hele muur ingericht met onze creatieve mensen, waarbij we eigenlijk een visual vol metaforen hebben gemaakt. We merkten dat spelers, zeker jonge kinderen, zich moeilijk kunnen uiten af en toe. Zeker als ze over bepaalde blokkades in hun eigen ontwikkeling moeten praten. Gebaseerd op de atlas van de belevingswereld hebben we daarom heel veel elementen van Eindhoven terug laten komen. Bij ons, het stadion staat centraal, onze eigen academie, onze jeugdcomplex, maar ook andere elementen zoals het Stratums Eind, waar ze soms nog wel eens wat verleidingen tegenkomen. Op die manier kunnen we veel beter met ons talent in gesprek en kunnen we ze helpen in de ontwikkeling die we allemaal zo graag zouden willen zien. Alle data die we verzamelen, verzamelen ook bij onze stagespelers. De data geven aan of een sporter, een voetballer bij ons, de voorwaarden heeft om een goede voetballer te worden. Maar de cultuur die wij als organisatie hanteren bepaalt uiteindelijk of iemand zich in onze context daadwerkelijk kan ontwikkelen. Daarom zijn ikzelf en al mijn collega's verantwoordelijk om dat klimaat zo goed mogelijk te stimuleren. Want op het moment dat wij talent zo goed mogelijk willen helpen, moeten we er ook voor zorgen dat, als we het eenmaal hebben geïdentificeerd, het ook in onze context zo goed mogelijk ontwikkeld kan worden. Kortom, het doel dat we hebben is wedijveren met de Europese top. De grootste uitdaging daarbij is, wat zegt het huidige niveau, wat we redelijk goed in beeld kunnen brengen, over toekomstig niveau en over de potentie. Dat is vrij lastig. En er zijn een aantal factoren die die vraag beïnvloeden. Daarom moeten wij, om levensvatbaar te zijn, onze eigen spelers opleiden. En de drie belangrijkste zaken die we in onze opleiding hebben geïmplementeerd is relatieve normen hanteren, geen absolute norm. De minder gebaande paden ontdekken, zoals bijvoorbeeld de onzichtbare vaardigheden op het gebied van neurocognitie. En door op het individu in te zoomen en naar zijn uitblinkende vaardigheden te kijken. Dat is de manier waarop wij ons talent opleiden. Ter afsluiting, zoals ik al zei, wij hebben ook heel specifiek een afdeling binnen onze organisatie die bezig is met recruitment. Dat is bij onze scoutingsafdeling. Heel veel jonge kinderen in Nederland komen daarmee in aanraking, want er staan altijd mannen in regenjassen langs de kant met een paraplu. De jongensdroom, onze recruiters, en die spelen een grote rol in ons proces. De grote vraag waar zij voor staan, is niet zozeer, is een talent daadwerkelijk talentvol? Als ik 10 van onze scouts langs de lijn zet, dan kunnen ze allemaal aangeven wie de beste voetballer is. Wie het beste past binnen jullie eigen context. Wie is de beste machinist. Dat is vrij goed in beeld te brengen. Maar zoals ik heb uitgelegd, wie wordt de beste voetballer, dat is een moeilijkere vraag. En de rol van scouts bij ons is voornamelijk de inschatting maken, past een individu op basis van zijn unieke set aan vaardigheden en zijn persoonlijkheid binnen onze context, zodat hij zich daar kan ontwikkelen. Daarbij, de laatste belangrijke afsluitende opmerking waar wij op een dagelijkse basis mee te maken krijgen, is dat alle data die we verzamelen uitgaan van de gemiddelde. Relatief gemiddelde benchmarks. Je moet gemiddeld genomen 4 seconden rennen op een 30 meter sprinttest. Maar bij ons gaat het niet om het gemiddelde, het gaat om de uitzondering. We hebben een hele wetenschappelijke manier van werken, maar soms moeten we die ook ergens loslaten, omdat als wij bepaalde zaken bij een individu zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en onze intuïtie zegt dat een stagespeler op een of andere manier iets magisch heeft, dan moeten we daar soms naar handelen, want dat zou kunnen betekenen dat er een speler is die doorstroomt naar het eerste elftal, goed presteert en daar juist 20, 25 of 30 miljoen opbrengt. En daarmee kunnen we concurreren met die grote zak geld die met name uit Engeland komt, die ons talent regelmatig wegkoopt. En op die manier zijn we op een dagelijkse basis bezig met het opleiden, het identificeren en het ontwikkelen van talent. Dank jullie wel.